is nu 7 uur. 7 uur.
Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
Iedere woensdag naar de woensdagmiddagshow.
Everybody get funky.
Rock me again and again and again and again and again and again. Rock me again and again.
Everybody get funky.
Now, huh?
Ja, het laatste uur van deze woensdagmiddagshow. Niet er doorheen lullen.
Dit is de woensdagmiddagshow met Maarten en Marco.
Als mensen dat oorworm gezicht van mij toch konden zien. Wat een narigheid.
Je kan wel even een fotootje maken voor Instagram. Maarten, het derde uur alweer.
Ja, ik heb er zin in.
Ja, zeker.
We zijn met een onwijs leuke gast hier.
En we hebben nog een heel druk programma.
Van alles te vertellen.
Dus,
ja, en als het over jazz gaat en als het over leuke dingen. En ik ken de vibe van van een Red Light Jazz Festival. En het is gewoon zo ongedwongen en zo leuk. Kroeghoppen.
Ja.
Muziekje luisteren. Hoeft niet eens altijd. Op de achtergrond. Zoals wij van een wijs man hebben geleerd. Jazz is...
Oh ja,
schoenen met losse veters.
Dat vind ik wel mooi.
Ja, toch?
Ja.
Ja. Ja, dat was wel een hele goeie.
Ja. Sluit je bij aan, Mark?
Ja, zeker. Ja. Ja. Alleen, dat, ja, vroeger was het natuurlijk ook lekker dat rokerige. In een kroeg met een biertje en een peuk. En dan lekker een dikke sigaar. Maar dat zit er allemaal niet meer in.
Nee. Tijden veranderen.
Tijden veranderen, ja.
Ja, we staan dus met Mark, die de organisator is van Red Light Jazz Festival.
Nou, ik zit in het bestuur. Dus ja, mede-organisator.
Mede-organisator. Dat maakt ons allemaal
iets te veel eer.
Mede-organisator.
Ja.
Maar wel zodanig dat je in ieder geval iets van de programmering deed.
Ja, ja. Ja, zeker. Nou ja, goed, de programmering. We zien natuurlijk in de programmering. Kijk vooral op redlightjazz.com, mensen, want dan kun je de hele programmering zien. Veel oude bekenden. Want het blijft natuurlijk leuk om gewoon mensen die al jaren aan het festival meedoen ook weer gewoon terug te vragen.
Ik hoor een Dulfer aankomen.
Traditiegetrouw openen we natuurlijk altijd met Hans Dulfer in Casa Rosso. Dat is altijd onze openingsact.
Ja.
In het Sekstheater. Het is natuurlijk bijzonder leuk om daar iets anders te zien dan het gebruikelijke.
Zeg je dat netjes?
Ja, een keurige jongen uiteindelijk toch. Dat is superleuk. En mensen vinden het ook heel erg leuk om daar naar binnen te gaan. Zonder dat ze het schaamrood bekijken of om zich heen moeten kijken van... Hey, als niemand me maar ziet. Maar Hans Dulfer, ook ambassadeur, al sinds jaren en dag van het festival, komt lekker spelen. En we sluiten af met zijn dochter natuurlijk op 9 juni. Dan... komt Candy op het Red Light Jazz slotdinerconcert in de Grand Ballroom in het Krasnopolsky Hotel het festival afsluiten. En dat is altijd een feestelijke avond. Er zijn nog kaarten, dames en heren. Dus als u nou lekker wil eten en van goede muziek wil genieten en de voetjes van de vloer, ga dan gewoon naar de website. Kost me dat? Ja, schijntje.
Ja? Schijntje is wat?
Ik heb geen idee eigenlijk.
Ik ook niet.
Moet nog even kijken op de site.
Dit is natuurlijk een verschil. Is het duur of is het veel geld?
Dat is niet duur. Niet. Vroeg alleen, wat kost me dat?
€150 per couvert.
Ah, dat is een antwoord.
Ja.
Oh ja?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Maar dan krijg je wel een topavond die je nooit meer vergeet. En ze komt een paar jaar geleden was ze met de jazz kwartet en nu komt ze met de funky stuff. Dus dat is natuurlijk voor de fans natuurlijk wel een hele leuke...
Maar Mark, ik vind ook dat jij je onwijs... On the plate, want €150 voor een live performance van Candy Dulfer, Krasnopolsky en een diner.
Ja.
Nou, is niks.
Het is een schijntje.
Of is dat nou elitair?
Nee, zeker niet.
Absoluut niet.
Dat vinden wij ook. En je moet ook snel zijn, want de kaarten gaan hard.
Ook voor de mensen met een wat kleinere beurs is er gewoon voldoende leuke jazz. Ook betaalde concerten. Nou, neem nou even Denise Jenner in de Waalse Kerk. Boy Aki, Monica Akihari, die won natuurlijk vorig jaar de Boy Edgar Prize. De belangrijkste jazzprijs van Nederland. Die is gewoon in de Waalse Kerk met een prachtig concert.
Benjamin Herman. Locatie en tijd erbij. Dat zou helemaal fijn. Dat we een beetje weten wanneer.
Je gaat me gewoon allemaal gek maken. Ja, nou goed. Ik heb me natuurlijk wel een beetje voorbereid. Maar niet. Volgens mij zijn de concerten in de Waalse Kerk om 7:15, 7, 8 en 9. Dus de vrijdag, zaterdag en zondagavond.
Leuk.
En volgens mij is de entree daar €15. Dus dat is heel goed te doen. Het is,
en als ik nou gewoon gratis wil?
Gratis, dan de meeste locatie. De meeste locaties dan zijn gewoon gratis toegankelijke concerten.
Maar noem eens wat? Welke locatie?
Sea Palace is ook betaald, geloof ik. Daar in een tientje. Maar dan krijg je wel een geweldig concert met Michael Simon. Dus, die heeft zijn Asian connection. Dus we hebben ook weer de traditionele Chinatown feel weer teruggebracht in het festival.
Onze overburen.
Overburen.
Zilt.
Altijd. De Waag doet natuurlijk mee. Skek, het Kelkje. Artie, dit jaar voor het eerst doet mee.
Leuk.
Torenzicht.
Flesseman.
Ja, de Flesseman natuurlijk.
Dat is wel eigenlijk altijd een hele speciale.
Een hele speciale met Arthur Heuvelkemeijer.
Ja. En die speelt dan eigenlijk Amsterdamse nummers. Oude Amsterdamse nummers, maar dan
met een jazzsausje. Met een jazzsausje eroverheen.
En dat is echt leuk om die mensen dan te zien. Die worden helemaal enthousiast.
Ja, wat wel grappig is, het zijn natuurlijk allemaal oude mannetjes en vrouwtjes die daar zitten. Allemaal redelijk aan het dementeren. Maar dan komen al die oude teksten boven. Want dat zit er nog allemaal gewoon erg. Hebben ze dat nog paraat?
Ja.
Dus dat is superleuk.
Ja.
We zitten ook weer in Onze Lieve Heer op Zolder. Natuurlijk heel bijzonder dit jaar. Want ze zijn natuurlijk, wat zijn ze? Europees erfgoed. Hè? Wat is het?
Zeker.
UNESCO.
Zeker.
Nou, het is natuurlijk fantastisch dat we dat gewoon in deze buurt hebben.
Ja.
Paleis van de Weemoed, natuurlijk altijd een geweldige locatie. We zitten natuurlijk in de Praal. En we zitten niet alleen maar in de Praal. Maar
kijk, nu komt het.
Ja,
biertjes.
Ja, bij jazz hoort natuurlijk wel een klein biertje. En speciaal voor deze editie heeft Brouwerij de Praal een speciaal Red Light Jazz bier hoe zeg je dat? Gebrouwen. Ja, gebrouwen heet dat, hè?
Ja, speciaal voor
mij. Wat is het?
Nou, dat wordt zelfs gedistribueerd op alle andere locaties. Dus als alle uitbaters daarin meegaan, dan kun je dat in principe overal krijgen op alle locaties waar we concerten hebben. Dus dat is superleuk.
Heel leuk.
En het wordt op dit moment afgevuld en geëtiketteerd of hoe noem je zoiets. En daar zijn ze heel druk mee.
Ja. Leuk.
En wij hebben hem al geproefd.
Wij hebben hem wel al geproefd.
En hij is...
erg
lekker.
Ja, had moeten zeggen. En hij is moi.
Nee, en ik ben niet eens zo'n bierdrinker, maar hij is echt lekker.
En Fer, dat is de brouwmeester van de Praal. En die komt binnenkort even vertellen hier.
Leuk.
Ja, nee, dat is bijzonder leuk dat ze dat doen. Dat is toch wel, dat maakt het weer toch wel weer een extra dingetje erbij. We hebben dus Red Light Jazz Radio en een eigen biertje. En zo proberen we ieder jaar wat leuks te bedenken om het festival weer nog leuker te maken dan het jaar daarvoor.
En in aanloop naar het festival, net als het Wallenfestival, komen we elke woensdag even terug op Red Light Jazz.
Ja.
Mark,
moeten we nog iets zeggen over Krasjelle? Dat ze meedoet, Krasjelle Hunzel?
Ja, dat kan altijd.
Ja, nee, ze is ook natuurlijk een van onze ambassadeurs. En die is natuurlijk in Zuidoost op haar locatie. Dat is Jazz Zedo, geloof ik, in het kasteel. Zandkasteel heet het, geloof ik.
Ja, het Zandkasteel, daar hebben ze nu een locatie. En dat is
vaak jazz.
Zuidoost Jazz Stage.
Ja, Jazz Stage. Dus ook
en ze stuurde al net een appje of ze volgende keer ook even in de studio kan. Ja. En om te vertellen over Zuidoost.
Ja, lijkt me
nou, dat lijkt me hartstikke goed.
Mag ze Norman meenemen?
Precies, dat laten we doen. Mark, dankjewel.
Graag gedaan. En, komt allen.
En
7, 8 en 9 juni.
Precies, en 7, 8 en 9 juni zijn wij met z'n tweeën hier.
Ja.
Want we doen 3 dagen, 2 uurtjes radio.
Ja,
voor het Red Light Jazz Festival. Ja. Dus
ter
dat wordt ook helemaal leuk.
En de vermaak.
Precies.
Yes. Slim dude, I can put you in the mood. Cutting like a butcher with the shoes. I like it cause she's in it so rude. No attitude, she just not fucking with you. I get you thinking freaky in a few. BTW, you ain't never seen a view like the one me and my crew. Two, she said I can bring a friend or two, no? Ooh, definitely. Yeah, I feel like we got sexual telepathy. Y'all like the way we came and got it separately. You know, everywhere we're mixing up the recipe, the energy up the edge, I'm scum. I'm a fool for you. Whenever you want it, I'm a dog for you. Just call my name, girl, I'm a fool for you. Anything you need, I'm a dog for you. Just call my name. I got
Got a shorty, she a gift wrap. I get her when she want a present, she a gift wrap. I'm a fiend for a loving and I need that. You don't even have to lead her when you with. I ain't tripping, I'ma take what I can get. You've been going through some things and you don't need that. I gotta alleviate the pain, she a painting. I'm just rambling, what I'm really saying is
I'm a fool for you. Whenever you want me, I'ma do for you. Just call my name, girl, I'm a fool for you. Anything that you need, I'ma do for you. Just call my name, just call my name.
Girl, you wanna sing like a meme. Shake it like a dream, got me wondering what your vein is. I ain't gonna lie to you, lady, I'm a genius. I ain't always out here trying to holler like a phoenix. But you can probably figure I'm the cleanest. If you could finger what the angle of my lean is. See, I rose from the ash like a phoenix. Now I be walking around London like the queen is.
Whenever you want it, I'ma do it for you. Just call my name, girl, I'm a fool for you. Anything that you need, I'ma do it for you.
That's a bounce.
Marcel van Engelen is journalist, docent en auteur en heeft onlangs een boek gepubliceerd genaamd De Stad over de veranderingen van Amsterdam vanaf de jaren 80 tot nu. Wat inspireerde hem om hierover een boek te schrijven en hoe is hij tot het eindresultaat gekomen? Hij vertelt het ons. Marcel, fijn dat je er bent. Jij hebt een boek geschreven over Amsterdam van de jaren 80 tot aan het heden. Wanneer kwam je op het idee om een boek te schrijven over de stad?
Ja, dat is een goede vraag. Die vraag is me vaker gesteld. En ik heb laatst ook de presentatie gedaan en probeerde ik het ook terug te halen. Ik kan het moment niet precies aanwijzen, behalve dan die eerste interviews. Die zijn in 2016 begonnen. En in 2015 heb ik de eerste plannen ingediend bij de uitgever. Maar hoe dat precies ontstond, is dat ik al met het thema bezig was. Ik schreef toen verhalen voor onder meer Vrij Nederland over de snel veranderende stad Amsterdam, maar ook over Rotterdam bijvoorbeeld. En ik was in het stadsarchief en daar zag ik de film Een fotograaf filmt Amsterdam van Ed van der Elske. En die laat mooie straatbeelden zien van 1982. En toen realiseerde ik me echt, wat is die stad enorm veranderd. Heel erg herkenbaar fysiek, maar ook totaal veranderd. En toen ontstond mij het idee ook omdat in het stadsarchief een boekwinkel is. En ik was op zoek naar een winkel die eigenlijk iets vertelde over de laatste decennia. En dat kon ik niet vinden. Dat bestond eigenlijk nog niet. Niet in zeg maar een algemene geschiedschrijving over de stad van de laatste decennia. Dus toen heb ik bedacht, nou ik ga het zelf maken.
Ja, want om dat zelf te maken ben je dus archief ingedoken. Je hebt wethouders gesproken, buurtbewoners gesproken. Hoe is je research gegaan naar de informatie die je gevonden hebt over om het boek te kunnen schrijven?
Ik heb eerst heel breed ingelezen en toen heb ik bedacht, ik ga de vier nog levende oud-wethouders ruimtelijke ordening spreken. Omdat wethouders ruimtelijke ordening, die gaan heel erg over de grote lijnen en lange termijn. En dat waren Jeroen Saris, Maarten van Poelgeest, Michael van der Vlis en Duco Stadig. En daarvan dan steeds verder. Dus van het een in het ander. Ik heb op een gegeven moment bedacht, ik ga elk hoofdstuk in een buurt laten plaatsvinden. Ja, langzaam groeit het boek eigenlijk.
En welke buurten waren het dan? Zijn er specifieke buurten waar het over ging?
Zeker, ik heb heel welbewust gekozen. Het boek, los van de inleiding, begint het in Kattenburg. Want Kattenburg een wijk is die helemaal werd gesloopt. En dat is een voorbode van veel meer sloop. Er zouden veel meer oude wijken gesloopt worden. Het tweede hoofdstuk speelt in de Dappenbuurt, omdat daar groot verzet ontstond tegen die sloopplannen. Niet alleen in de Dappenbuurt, maar ook in de Nieuwmarktbuurt met name. Dus dat speelt ook een rol in het tweede hoofdstuk. Kwamen met name jonge bewoners in verzet in combinatie met monumentenzorgers eigenlijk. En zo keek ik steeds welke buurten zijn relevant voor een bepaalde periode en vertellen iets over wat de hele stad aangaat. Dus ik heb de buurten zo gekozen dat ze niet alleen het verhaal van die buurt vertellen, maar het verhaal van de hele stad. En één hoofdstuk is een uitzondering. Het gaat niet over een buurt, maar over een wethouder. Of eigenlijk over twee wethouders, maar vooral over Michael van der Vlis. Die denk ik de belangrijkste naoorlogse bestuurder van Amsterdam is. Terwijl vrijwel niemand hem nog kent.
Nou, dan ben je dus, je bent docent, je bent journalist en je bent dus auteur van boeken. Hoe vaak heb je aan het boek gezeten? Zat je er dagelijks aan of wekelijks of maandelijks zelfs? En dan uren, hoe lang?
Nou, de laatste 2 jaar heb ik er echt los van mijn werk hier aan de Hogeschool Utrecht, waar ik 2 dagen per week lesgeef, heb ik daar eigenlijk al mijn tijd in gestopt. Ook vaak weekenden en vakanties, avonden. En daarvoor, ja, grotendeels toch wel. Dus eigenlijk de laatste 8 jaar heb ik het grootste deel van mijn tijd daaraan besteed. En niet fulltime, want soms moest ik ook in andere projecten werken. En ik geef dus 2 dagen in de week les hier nou in Utrecht. Maar het grootste deel van mijn tijd van de afgelopen 8 jaar heeft daarin gezeten. Ja.
Maar was het ook dat je soms een maand heel intensief was en dat je dan weer een maand weglegde? Of was het wel gedeeltelijk verspreidend?
Nou, ik had een paar grote opdrachten ook. Ik schreef een boek in opdracht bijvoorbeeld. Dat kostte me dan even een paar maanden tijd. Maar over het algemeen werkte ik daar gewoon bijna elke week aan. Zeg maar de dagen dat ik niet les gaf. Dus dat zijn al snel 3 dagen in de week. En vaak werkte ik ook in het weekend en 's avonds nogmaals. Dus ik, ja, toch wel gemiddeld 3-4 dagen per week eigenlijk de voorbije 7 à 8 jaar.
Maar kan je ook vertellen wat precies idee was achter het boek? Want is het voornamelijk van je eigen jeugd dat je denkt van goh, dat je hebt zien veranderen of gewoon puur het interesse? Waar kwam het idee vandaan?
Ja, nou, ik ben zelf niet opgegroeid in Amsterdam. Ik ben daar gekomen om te studeren, zoals eigenlijk heel veel Amsterdammers. Dat was begin jaren 90. Dus het dieptepunt, ik markeer het dieptepunt van Amsterdam eind jaren 70, begin jaren 80, heb ik niet met eigen ogen gezien. Al kwam ik ook wel eens in de stad, want mijn vader was bijvoorbeeld een echte Ajax supporter. Dus dan ging ik met hem naar het voetbal. En ik kwam wel eens in de Kalverstraat om te winkelen. Dat doe je dan als jonge randstedeling, zeg maar. Ik heb jarenlang bij het Parool gewerkt. Als gezegd, als freelancer schreef ik voor Vrij Nederland verhalen over de snel veranderende stad. Ja, ik vond vooral die enorme transformatie. Dus het was een stad van in verval, van een stad van in crisis, naar een stad die zo gewild is dat hij bijna ten onder gaat aan zijn eigen succes. En die draai, die vond ik heel fascinerend. En als gezegd, naar mijn gevoel was hij nog niet beschreven. Dus toen dacht ik van, het ga ik doen.
Axel van Engelen is journalist, docent en auteur en heeft onlangs een boek gepubliceerd over de veranderingen van Amsterdam vanaf de jaren 80 tot nu. Ja, want je zegt eigenlijk was eind jaren 70, 80 de stad in verval. Wanneer is het in jouw ogen dan beter gegaan met de stad? Vanaf welk kenmerkend punt of moment?
Nou, ik denk dat midden jaren 80 zie je al tekenen dat de stad aan het veranderen is. Dat zien we met name aan het inwonertal. Dus in 1985 bereikte Amsterdam een dieptepunt van 675.000 inwoners, zeg ik uit mijn hoofd. Maar je ziet dan ook een veranderende economie. Je ziet het World Trade Center gaat bijvoorbeeld open in Zuid. De oude scheepswerven in Noord gaan in 1985 failliet. Dus je ziet ook de economie kantelen, de stadsvernieuwing. Hè, want de stad lag er echt heel slecht bij. De oude wijken waren echt vervallen. Die is dan een beetje op gang gekomen. Dus die oude wijken worden opgeknapt. Dus vanaf midden jaren 80 zie je Amsterdam wel opknappen. Tegelijkertijd tot midden jaren 90 is Amsterdam nog steeds een plek van achterstand. Van meer werkloosheid, lagere inkomens, meer sociale problemen. En nu is de stad steeds meer een plek van voorspoed aan het worden eigenlijk. Van rijke, hoogopgeleide mensen. Veelal uit het buitenland, maar niet alleen.
Want hoe was Amsterdam als stad in de afgelopen 40 jaar? Is er dan veel veranderd los van het feit dat bepaalde, wat je zegt, de Zuidas en de Scheepswerf zijn geopend. Is er veel meer veranderd in die afgelopen 40 jaar?
Ja, het belangrijkste wat is veranderd. Natuurlijk fysiek zijn er allerlei wijken bijgekomen. De oude wijken zijn opgeknapt. Maar de grootste verandering is gewoon de bevolking. En niet alleen het inwonertal. En de stad is natuurlijk enorm gegroeid. We gaan richting de miljoenen inwoners nu. Maar vooral ook de aard van de bevolking. Het is een stad van gezinnen. Was het. En een stad van kinderen dus ook. Op een gegeven moment kwamen daar heel veel jonge mensen bij. En migranten kwamen er ook bij. Dus Surinamers met name en gastarbeiders. Dat expertise is echt iets vanaf eind jaren 80 en de laatste jaren met name. Maar het is eigenlijk vooral een stad van gezinnen en van volkse gezinnen eigenlijk veranderd naar een stad van hoogopgeleide. En studenten en toeristen.
Ja.
Heel simpel gezegd, ja.
Want ben je veel nieuwe dingen te weten gekomen die je eerst niet wist van Amsterdam?
Ja, alleen maar. Ik bedoel, ik wist er natuurlijk al wat van, omdat ik er al vanaf begin jaren 90 woonde. Ik heb jarenlang voor het Parool gewerkt. Ik was ook redactiechef een paar jaar lang. Dus dan zit je echt wel op het nieuws, zeg maar. Ja, zeker. Dus met name zoiets als hoe is de Zuidas ontstaan? Wat waren eerdere plannen voor een zakencentrum? Dat vond ik al een eye-opener. Maar een andere eye-opener vond ik dus de grote rol van Michael van der Vlis, die eigenlijk niemand kent. Een belangrijk wethouder. Het belang van de babyboomers eigenlijk die de oude wijken hebben gered. Samen met de monumentenzorgers nogmaals. Ja, die en de transformatie van de economie. Allemaal van die dingen die je misschien wel een beetje weet. Maar die ik heb geprobeerd uit te zoeken. En verhalend heb geprobeerd op te schrijven.
Ja. En vorige week was ook een bijzonder moment. Je hebt namelijk het boek De Stad over Amsterdam overhandigd aan burgemeester Halsema. Daarvoor heb je ook al eerder een boek geschreven over de slaafhandel vanuit Afrika en over een migrant die terug werd gestuurd. Daarvoor ben je onderscheiden met prijzen. Was dit overhandig van een boek nou bijzonderder of specialer? Of was, ja, hoe was dat om te doen?
Nou, het bijzonder was er overigens dat Halsema niet kon komen. Want het speelt nogal veel in de stad. Hè? De studentenprotesten zijn nu gaande. Dus uiteindelijk kwam de lokale burgemeester Rutger Groot-Wassink. Nou, wat er bijzonder aan is dat je zo iemand ook kunt aanspreken. Nou, de gemeente is natuurlijk wel hoofdverantwoordelijk voor wat er in de stad gebeurt. Maar als je ziet wat voor krachten er op de stad inwerken, zijn het vooral denk ik hele grote macro-economische krachten. En bijvoorbeeld het woonbeleid wordt vooral in Den Haag gemaakt. Maar tegelijkertijd, als er één plek is waar een tegenkracht zich moet ontwikkelen. Want ik denk dat het op dit moment echt niet goed gaat met de stad. Maar nee, daarom vond ik het belangrijk om het gemeentebestuur erop aan te spreken en het gemeentebestuur het boek te overhandigen met een boodschap aan het stadsbestuur. En in dit geval dus aan Rutger Groot-Wassink. Die het overigens ook al voor een deel had gelezen. Dus daar was ik heel blij mee.
Maar je zei ook, je hebt het boek overhandigd aan de lokale burgemeester in plaats van Halsema. Was dat een kleine teleurstelling of vond je het net zo leuk om te doen?
Nou ja, ik begrijp wel dat de prioriteit van Halsema als de stad, als er protesten gaande is. En het was ook net na 4 mei dat haar hoofd wel even bij andere dingen stond. Dus dat kon ik wel begrijpen. Dus ja.
Ja, liep je eigenlijk tijdens het schrijven van het boek tegen bepaalde dingen aan? Bijvoorbeeld dat mensen die je niet kon spreken of dat je niet verder kon in onderzoek? En zo ja, hoe heb je dat dan opgelost?
Ja, eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk is alles heel voorspoedig gegaan. Je zou het niet denken, omdat het zo lang duurde. Maar ik ben op geen enkele manier vastgelopen. Iedereen die ik benaderde heeft eigenlijk ook ruimhartig meegewerkt. Daar sprak denk ik ook enorme betrokkenheid bij de stad. Van in ieder geval iedereen die ik benaderde. Dus geen hobbels, nee. Alleen maar dat het meer tijd kostte, omdat de ambitie van het boek veranderde. Dus aanvankelijk had ik het idee om wat losse hoofdstukken te maken. Maar later is het idee ontstaan om echt een chronologische lijn door het hele boek te maken. En daarmee werd het soort, nou, dit is de geschiedschrijving, of in ieder geval een geschiedschrijving van de laatste 40 à 50 jaar. Dus daardoor kostte het heel veel meer tijd dan aanvankelijk gedacht, omdat ik veel meer research moest doen. Maar geen grote hobbels of niet vastlopen of niet dat mensen niet wilden meewerken. Nee, dat is niet aan de orde geweest.
Marcel van Engelen is journalist, docent en auteur en heeft onlangs een boek gepubliceerd over de veranderingen van Amsterdam vanaf de jaren 80 tot nu. Wat vond je zelf eigenlijk een interessant onderwerp of aspect wat je tegen bent gekomen in je research naarmate je het boek ging schrijven?
Nou ja, het klinkt een beetje flauw om te zeggen, maar eigenlijk alles wel. Ik heb echt wel de... nogmaals, elk hoofdstuk speelt in een wijk. Ik denk dat elk verhaal van die wijk en van een periode wel heel interessant is. Maar als ik er één ding mag uitleggen, wat voor mij een eye-opener was. Nogmaals, was de grote rol van Michael van der Vlissen. Hij was wethouder van 1978 tot 1990. En dit is een periode waarin de stad echt keerde, eigenlijk de koers van de stad. Hè. Aanvankelijk was het idee om om de bevolking te laten krimpen, om mensen steeds meer de stad uit te laten verhuizen naar randgemeenten of naar de regio's zoals Purmerende, Almere, Lelystad, Horen, dat soort plaatsen. Er gingen heel veel Amsterdammers naartoe. En het idee was ook dat er heel veel autowegen naar het centrum zouden worden aangelegd. En daar in het centrum zou dan een city komen, een kantorencentrum, even heel simpel gezegd. En hij heeft dat gekeerd. Hij heeft dat niet in zijn eentje gedaan, absoluut niet. Maar hij was de belangrijkste aanvoerder binnen de PvdA. En de PvdA was de machtigste partij in de stad. En hij heeft, hij heeft de koers gekeerd. En dat vond ik een eye-opener, dat hij zo'n grote rol heeft gespeeld. Hij was ook een van de eerste personen die ik sprak. En in het begin dacht ik van ja, je bent een beetje je eigen rol aan het vergroten. Hij was nog best wel bescheiden, maar hij noemde allemaal dingen. Dacht van ja, dat is toch niet allemaal, heb jij toch niet allemaal gedaan. Maar toen ik later allerlei andere mensen sprak, ik heb echt 70 à 80 mensen gesproken, ook heel veel ambtenaren, andere wethouders en natuurlijk ook heel veel gelezen eromheen. En eigenlijk werd dat steeds maar bevestigd dat zijn rol gewoon heel groot was. En dat is vooral zo'n contrast met zijn onbekendheid. Zijn politieke maatje Jan Schaefer is heel erg bekend. Maar ik denk dat de rol van Michael van der Vlis net zo groot was.
Weet je waarom zijn koers is veranderd? Dat is de koers van de woning, de ruimtelijke ordening, zeg maar, toen de tijd. Van het idee van we gaan de stad kantoor laten bouwen, auto's aanwegen naar toch wel het behoud van het oude centrum.
Nou ja, omdat mensen zoals van der Vlis, maar ook heel veel andere mensen daar niet mee eens waren. Ze wilden die oude stad behouden, ze wilden de oude wijken behouden. Ze vonden dat gezellig, ze vonden dat leuk. Iemand als Jan Schaefer kwam ook heel erg op voor de gezinnen. Die moesten ook een plek krijgen in de stad weer. Dus ze waren het niet eens met het beleid en zij keerden zich daartegen. Het was ook een generationeel conflict bijna, want het was vooral ook een nieuwe generatie van babyboomers die massaal naar de stad kwam om te studeren en om ja, die stad anders beleefde en anders wilde vormgeven. En die kwam in een conflict eigenlijk met een voorgaande generatie die veel zakelijker en functioneler dacht.
En wat hoop je eigenlijk de lezers van het boek dat ze zullen ervaren of leren door je boek? Heb je een boodschap of thema wat je achter wilde laten met het verhaal?
Nou, vooral hoe het is gelopen. Hoe Amsterdam is geworden zoals het nu is geworden. Welke krachten ervoor hebben gezorgd dat de stad nu is zoals die is. En dat je die ook begrijpt. En als je die krachten ook beter begrijpt, dan kun je misschien ook beter handen en voeten geven aan de huidige problemen. Want dat is denk ik ook wat het boek urgent maakt, of in ieder geval wat ik heb geprobeerd aan het slot. Als je nu ziet waar de stad naartoe aan het bewegen is, zie je een steeds meer een gespleten stad. Een stad met enerzijds, zeg maar, nou, het is nog 46% sociale huur. Sociale huur bestemd op dit moment vooral voor mensen die wat minder verdienen en wat mensen die ook urgent zijn of een voorrangsregelingen hebben. Dat is de ene helft. De andere helft is vrij, huur en koop. En die is heel erg duur aan het worden, steeds duurder aan het worden. Daar wonen mensen ook vaak heel erg tijdelijk. Met name in de vrije sector huurwoningen zijn mensen vaak maar 1 of 2 jaar of 3 jaar wonen ze in de stad. Dus het zorgt voor een gespletenheid, maar het zorgt ook voor dat Amsterdam steeds meer een doorstroomstad aan het worden is voor mensen die maar een korte tijd verblijven. En dat zet de verbondenheid met de stad onder druk. En dat is echt een groot probleem, denk ik.
Ja. Nou, zijn wij van de taboe media hebben wij eigenlijk als doel om de taboe van de binnenstad te doorbreken. Heb jij zelf zo'n taboe van de stad waarvan je denkt, hey, ben ik het helemaal niet mee eens? En met name over de binnenstad?
Nou, ik heb zelf heel lang in de Nieuwmarktbuurt gewoond. Tot 2020 heb ik daar gewoond. En ik woonde dan in een wat rustigere straat. En dan zie je wel dat het echt heel erg uitmaakt in welke straat je woont. Dus in de ene straat kan het heel erg druk zijn. Maar in de andere straat merk je eigenlijk heel weinig van de overlast. Tegelijkertijd heb ik wel ook met eigen ogen gezien. Ik heb er 7 jaar gewoond, van 2013 zeg ik uit mijn hoofd tot 2020. Heb ik die binnenstad best wel zien veranderen, of dat wallengebied. Ik woon in een Nieuwmarktbuurt. Dus ik ben daar ook in coronatijd, heb ik daar ook veel rondgelopen. En zag ik ook wel dat daar ook met name de ouderzijdse voorburgwal, de ouderzijdse achterburgwal, dat er gewoon helemaal niemand woonde. Weet je, overal brandde licht in de stad. Overal liepen mensen op straat, maar daar niet. En ik vind dat wel echt een serieus probleem. Ik denk dat stad is ook een soort mechanisme, is een complex systeem. De burgwallen, dat is het oude hart van de stad. En ik denk wel dat als je een organisme aantast in zijn hart. En ik denk dat organisme is aangetast, is nog niet verloren, denk ik. Want er wonen ook nog steeds heel veel mensen. Die zijn ook nog steeds heel betrokken. En dat is goed. En dat moet vooral ook zo blijven. En er moet er niet ten onder gaan. Dat kan wel gebeuren. als er steeds meer mensen wegtrekken en de stad steeds meer het domein wordt, in ieder geval de binnenstad het domein wordt van korte verblijfstoeristen of mensen die daar kort wonen, dan ja, dat is niet goed.
Nee. Dus eigenlijk zeg je, wil je ook eens een klein oproepje nu van, zorg dat er wel gewoon woont blijft aan de binnenstad in plaats van dat het alleen wordt omgebouwd tot kantoren en zo.
Nou ja, ja, een oproepje. Ik denk dat het ook wel gebeurt, maar steeds, ik bedoel, als je kijkt naar de cijfers, zie je een ontwikkeling van steeds korter verblijven van mensen in de stad. En je ziet een ontwikkeling van steeds meer toeristen. Iedereen die wel eens op een mooie zomeravond in het Wallengebied is geweest, die kan met eigen oog zien hoe erg het is. En trouwens niet alleen op een mooie zomeravond, ook gewoon op een dinsdagochtend in oktober. Als je dan door de Oude Doelenstraat of de Oude Hoogstraat of de Damstraat loopt, waar ik heel vaak doorheen bewoog. Dat was echt een leuke gemengde straat. Die straat is echt helemaal veranderd. Er waren ook allerlei voorzieningen, leuke winkels voor bewoners. Die zijn gewoon allemaal verdwenen. Er zijn vooral toeristenfuiken zitten daar nu. Ik vind dat wel een aantasting van de binnenstad, ja.
Marcel, heb je zelf nog een laatste oproep aan de luisteraars van Taboe?
Een oproep. Dat klinkt een beetje alsof ik... Nou, ik zeg, lees het boek en oordeel zelf.
You're listening to Red Light Jazz Radio.
Dat was een lang interview van Victor met Marcel van Engelen met zijn boek Amsterdam. Je luistert naar Red Light Jazz Radio en er zitten gezellige mensen allemaal op de achtergrond. We horen lekker een beetje te ahoeren, dus heel goed, heel goed. Je kan ons bereiken, je kan naar ons luisteren, dat zou ik zeggen, via de 99.4 FM, onze partner van Salto's en daaruit. En daar zijn wij op te beluisteren. Je kan ons ook bereiken via taboe.org of even bellen 020-261-35. 8-7.
Prachtig. Ja, we zijn inmiddels in het laatste stukje van de show.
Zeker.
Marco, dan zit het er alweer op. Maar niet voordat we een heel bijzonder iemand gaan introduceren. daar kijkt ze trots bij. Veerde. Vertel eens. Veerde Snijders van Child Press.
Ja, Veerde Snijders. Dat ben ik. Ik werk bij Child Press. Ik ben opgegroeid in het centrum van Amsterdam. Hier om de hoek. En toen ben ik bij Child Press terechtgekomen. En daar proberen wij op een beetje een simpele manier kinderen een stem te geven en te helpen. Om ook die stem te gebruiken om hun eigen rechten eigenlijk te ontdekken. Hun kinderrechten, maar ook normale rechten.
Kinderen willen die hun eigen rechten ontdekken?
Ja, verrassend genoeg wel.
Oh ja?
Je kan je ook afvragen of ouders daar invloed op hebben.
Uh-huh.
Maar kinderen hebben uiteindelijk heel veel dingen die ze zelf willen doen. En meningen over de buurt, de stad, de hobby's die ze hebben. De dingen die ze leuk vinden.
Want wat zijn kinderen voor jou? Lagere school.
Lagere school, maar ook middelbare school. Ik denk gewoon tot 18.
Tot 18.
Eigenlijk ook wel daarna als je graag wil, maar...
Jij bent ook nog een beetje kind, toch, Marco?
Zeker, zeker. Ik voel me hartstikke kind. Dus zeker, geen probleem, hoor.
Maar ja, kinderen die hun eigen rechten willen ontdekken.
Ja, ja, dus dat kunnen ze dan bij ons een beetje uitvinden. We geven ze gewoon een microfoon, heel simpel. En dan mogen ze alles en iedereen interviewen. Ze mogen voor de camera, achter de camera. Ze mogen ook schrijven, ze mogen ook editen. Het gaat echt om het hele spectrum van journalistiek. En wij zorgen dan wel dat het kwalitatief goed is. We zorgen ook dat ze zichzelf niet schade aandoen. Of dat ze de ander niet schade aandoen. Natuurlijk dat hun ouders het goed vinden. Al dat soort dingen, dat doen wij. Maar dat het kind gewoon lekker op avontuur kan gaan met de microfoon in de hand.
En nu jullie zitten in de buurt bij de Groenburgwal?
Ja, Groenburgwal 59.
En zijn het dan ook allemaal kinderen uit de buurt? Vast niet.
Ja, wel. We hebben ook veel kinderen uit de andere buurt in Amsterdam. We hebben een paar zelfs uit de rest van Nederland, Utrecht en zo. Maar het is makkelijkst natuurlijk als je in de buurt woont. Want we hebben op het Souterrain is een soort clubhouse. En in de zomer staat die deur open. Dus dan kan je gewoon naar binnen lopen en in je gang gaan.
Het klinkt alsof daar dan een hele gezellige, jolige, feestelijke sfeer hangt.
Ja, dat is ook soms zo. Maar we proberen ook wel gewoon er iets goeds van te maken, hoor. Dus dan komen we af en toe naar beneden en zeggen we, nou, wat is er nu aan de hand? En gaan we wat doen? En dan zorgen we even dat het nog een beetje in goede banen wordt geleid. Maar het leukste is natuurlijk als gewoon die kinderen de straat op gaan en een beetje rond gaan vragen aan iedereen en alles wat ze vinden en wat ze willen en wat ze doen.
Want hoe krijg je kinderen zover dat ze zich bij jullie aanmelden?
Moeilijk, om eerlijk te zijn. Dat is wel moeilijk. Want kinderen hebben het heel druk, zeker tegenwoordig, met heel veel hobby's. En wij zijn dan een extra hobby erbij. Maar daarom hebben we ook naschoolse activiteit nu, dus dat scheelt al wel. En het is allemaal vrijblijvend.
Je bent een BSO.
Een beetje. Het is geregeld gewoon vanuit, hetzelfde als Boomspijker en al dat soort dingen, hebben wij nu op dinsdag dat er wat kinderen standaard dan na school komen. Dus dat scheelt dan wel, want dat is dan helemaal in het soort van curriculum van die ouders bepaald. Maar verder is het wel gewoon aan die kinderen zelf om te denken, heb ik hier zin en tijd voor? En als kamp probeer het ook te koppelen aan een vak op school, als het middelbare schoolkinderen zijn. En als het basisschool is, dan kijken we met een docent of we het misschien op school mogen doen om te kijken waar het wel in de tijd vallen. Want we willen niet een druk op uitoefenen. Dat is het verre weg van.
Hey, en wat gebeurt er met al die interviews?
Die gaan eerst naar de ouders, altijd goed. En dan naar de kinderen. Of andersom eigenlijk. En dan vragen we altijd aan de kinderen of die het aan de ouders mogen laten zien. Of ze dat willen. En dan gaat het op onze website. Het komt op onze social media platforms. En als het een hoogwaardig... Wij vinden alles goed. Maar als het echt hoogwaardig is, dan sturen we het ook door naar Jeugdjournaal. Oh, ja. NOS Stories, tegenwoordig veel. Als het een artikel is, meer schrijfbaar, dan doen we het naar Parool. En we staan nu ook in de Opnieuw.
Oh ja.
Met een volle kinderpagina. Ja. Elke editie. Dus dat gaat ook altijd heel goed.
En we kunnen natuurlijk hier ook wel een paar minuten in lassen, toch?
Daarom.
Dat was leuke interviews uit de buurt.
Echt heel erg leuk.
Waarom niet?
Zeker. Ja. Dat is serieus.
Wij willen wel een kinderrubriek hierin.
Krijg je hele leuke babbelende kinderen, kan ik je vertellen.
Ja. Nou, dat vinden we alleen maar gezellig. Wij zijn ook een beetje kinderen en wij lullen ook maar wat. Dus dat komt vast helemaal goed.
Precies, precies.
Hey, waar kunnen... Want je zoekt nog steeds kinderen. Waar kunnen die zich opgeven? Wat moeten ze doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het is eigenlijk altijd een oproep. Als in, het blijft altijd spelen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe kinderen. Want kinderen die worden oud. En dan willen we nieuwe kinderen. Of jongeren of ouderen, whatever. Ze kunnen sowieso gewoon op de website kijken. Maar die ziet er soms misschien nog voor kinderen te oudbollig uit. Dus we hebben gelukkig ook TikTok en Instagram en Facebook zelfs nog voor de iets oudere kinderen. Die kunnen ze ons allemaal berichtjes sturen.
Welke website?
Childpress.org.
Ja. En welke TikTok is dat dan?
Ook Childpress. Okay. Met volgens mij een 0 aan het eind. Dus dat is een beetje vaag.
Okay.
En Instagram is Childpress Nederland en Childpress International.
Okay.
Kan je ons gewoon vinden. Of langskomen. Nog makkelijker.
Ja, dat is nog beter.
We zijn er altijd.
Ik hoor, en hiermee sluiten we het volgens mij af, maar ik hoor gewoon een fietser voorbij komen luidbellend. En, hè?
Ja,
die heeft zo begonnen we de uitzending.
Die heeft het bord nog niet gelezen.
Nee, dus,
de gast.
Ja, precies.
Heel goed.
Ja, jij hebt hem wel gelezen. Heel goed.
Ik lees.
Ja. Ja.
Hey Veren, super bedankt. En heel veel succes. En
zullen we gaan samenwerken?
Ja.
Zullen we het hierbij afspreken?
Lijkt me heel leuk. Ja. Dank jullie wel.
Ja.
En misschien vindt het ook wel leuk om een beetje radio te maken. Of die knopjes te schuiven. Of,
absoluut. Dus, ik weet wel een paar.
Dat, ja, precies. Nou, de plek is er. Dus daar kunnen we vast wel een keer wat voor bedenken.
Hey, zullen wij iedereen bedanken die vandaag weer...
Ja, we kunnen ook nog gisteren een plaatje doen. We hebben nog 10 minuten.
Oh.
Dus, maar als jij alvast iedereen wil bedanken, dat mag ook.
Doen we zo.
Oké.
Your best fix it, never giving up till you've got nothing left. Open smoke, it don't matter. Watch your flames burn, they're beautiful instead. Such a joke, but who's laughing when you lost everything you ever seen ahead?
Echt afgelopen.
Oh!
Ja! Het zit er bijna op, jongen.
Ja.
Het is bijna 8 uur.
Ik vond het een leuke show.
Het was een heerlijke show.
Ja.
Dus er niks mis mee.
Nee.
Volgende keer weer.
Ja. Of we willen of niet.
Ja, precies. Dat vind ik ook.
Ja.
Ik zit even te kijken. Kunnen we niet nog een klein pingeltje eronder zetten? Ja, dat kan wel.
Een applaus voor onszelf.
Ja, nee, oh, dat kan ook. Ja, wil je applaus?
Nee.
Nee. Doen we niet.
Nee. Nou, misschien nog een oproep aan de MVC Dijk. Want de MVC Dijk is uiteindelijk degene die banners heeft opgehangen, toch?
Ik weet het niet.
Ja, het schijnt volgens mij is het nog niet zijn, maar...
Volgens mij is het officieel nog niet bekend.
Nee.
Dus,
onofficiële bronnen heb ik vernomen dat de minister-president wordt...
Ja.
Zeg het.
Plasterk, toch?
Plasterk.
Ja, ja, dat dacht ik. Hé, hey Maarten, het zit erop. 3 uur, de woensdagmiddagshow.
Was weer leuk.
Het was heerlijk.
Ja.
Iedereen bedankt. Volgende week zijn we er weer.
Ja.
Vanaf hoe laat?
Luisteren toch, allemaal. Vanaf 5 uur.
Tot 8.
En of dat nou middag of avond is, dat daar gaan wij nog even over.
Ja, daar gaan wij nog even over. En we zijn dan te beluisteren via de 99.4 bij onze vrienden van Salto.
Gezellig.
En dat was hem. Tot de volgende keer.
Doeg.
It's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you're. My body make me stop the world. Feel my thug passion. Give you what you ask for. So tell me if you want action. Until the lights back on. I got the one we could last long. And I need never know my job. Feel like what I waited for night long. I pull up in my fashion. Every night flashing in me wait. You can go ahead and just sit out. And chill up in my villa to get out the whole night. Just get in the drop top, take the head out. And cruise with your head outside. Go, go ahead, it's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you're. Me stop the world. So tell me what do we do when these people don't know what you've been through? You survived through the night, through the darkest of times. It's only right that you do what you like.
Help you shit on anybody ever hated. Put you in baguettes, got you feeling like you made it. Everything advanced, nothing that I do is basic. Me and Rolls Royce on a first name basis. Look her with no chases. Only give her hundreds cause she hates seeing new faces. Know she wanna mind by the stones in her bracelet. Little money niggas see her out and down say shit.
Oh God.
She told me to pay for it, now she backing it up. Used to date a ball player, but they wrapping it up. Got her in a penthouse and I'm smacking it up. They gon' punch you to the top if you asking for us. 21.
Go ahead, it's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you're. Nobody make me stop the world. Go, go ahead, it's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you're.
Luister iedere woensdag van 5 tot 8, de woensdagmiddagshow.
I was like, minding my business. One thing about striking up no conversation. But she had those big things in a roundabout. Like the devil said, boy, I was about a little temptation. Oh no.